Dat gaat beter. Goedemiddag gemeente, jongens en meisjes, hartelijk welkom in deze eredienst. Ook heten wij welkom alle gasten, de kerkenradioluisteraars en alle die met ons verbonden zijn via internet of later de dienst beluisteren. Voorganger in deze dienst is dominee E. van der Poel uit Schoonerwoerd. Hartelijk welkom. In deze dienst zijn er twee collecten. De eerste collecte is voor de diaconie en is bestemd voor het ouderenwerk. En de tweede collecte is voor de kerk. Beide collecten worden na de preek gehouden en bij u aanbevolen. De diensten voor Deo Valente zondag 14 januari. 9:30 hier in de grote kerk. Onze eigen predikant dominee Foppe. Dan is het bevestiging van de ambtsdragers. En 's middags om 4:45 in de Exoduskerk is het dominee Heikoop uit Harmelen. Vanmiddag zou Gerben Bunning achter het klavier zitten. Gerben en Marion die hebben een dochter ontvangen, Roos. En daarom zal Nico Blom deze dienst muzikaal omlijsten. Gemeente, tot zover de afkondigingen. We wensen u een gezegende dienst. En we vangen deze aan met het zingen van... Psalm 95, klopt dat? Psalm 95, vers 2, 3 en 4.
onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen.
Genade zij u
en vrede van God onze Vader,
van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest.
Amen.
Gemeente, laten we elkaar gaan zingen uit Psalm 145 en daarvan het eerste en het vijfde couplet. Psalm 145, de versen 1 en 5.
Ook in deze dienst belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen en daarna zingen we uit Psalm 86 en daarvan het zesde couplet. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Psalm 86, het zesde couplet, nadat we ons geloof hebben beleden. En een ieder van u spreekt met mij in zijn of in haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel
en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgevaren van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het vlees, en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Zullen we God bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Laten we bidden. Heere, trouwe en almachtige God en Vader in de hemel. Zo komen we ook in deze dienst tot u. En we danken dat we hier zijn. Of elders verbonden met deze dienst. In deze prachtige kerk. Een plaats waar al zoveel jaren uw woord verkondigd mag worden. Midden in de stad. En zo bidden we u, Heere, laat ook uw woord midden in het leven mogen staan. In ons leven, in dat van anderen. Dat het ons mag leiden en mag richten op de komst van uw koninkrijk. Heere, zo zijn we hier als gemeente bijeengekomen. En we hebben het gezongen, leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Heere, wilt u ons leven richten? Ons leven richten naar uw wetten en geboden. En ons roepen steeds weer achter Jezus aan. In alle dingen van ons leven. In de keuzes die we maken. In de voorspoed die we kennen. En in de tegenslag die we ervaren. Heere, en we belijden het u, dat we daarin zo vaak tekortschieten in het u navolgen. In het leven vanuit de verwachting van de komst van uw koninkrijk. Heere, we belijden het u, dat we zo vaak niet handelen naar uw wil. En we bidden om vergeving. Vergeef het ons, Heere. Al wat niet is naar uw geboden. En vergeef het ons, alles dat we nalaten, dat u wel van ons vraagt. Heere, vergeef het ons als we lak zijn. En doorwaai ons leven met uw geest. Dat we getuigen mogen zijn van dat eeuwig koninkrijk dat gekomen is. En dat we mogen leven uit uw belofte. Heere, en zo komen wij tot u en we pleiten op uw belofte als we uw woord openen. Laat er een woord bij zijn voor ons, dat ons leven richt. Terug naar u. Terug naar de weg van het leven. Heere, bemoedig ons en spoor ons aan, zodat we ook mogen leven tot eer en verheerlijking van uw naam, want daartoe heeft u ons toch op deze aarde geschapen, om te leven tot eer van u. Heere, wees zo nabij ook in deze dienst. En we bidden u, Heilige Geest, werk krachtig. Ook als mensen thuis alleen zijn verbonden. Wij zien ze niet, maar u kent ze. En zo zijn we samengekomen rondom uw woord en verwachten het van u. Maar als we het van u verwachten, Heere, u zult ons nooit teleurstellen. Soms gaan de wegen anders. Maar we belijden het u, als we in uw waarheid wandelen. Heer mijn God, ik zal u loven en hef zo ons hele hart naar u, die in de hemel zit. En zo bidden we, uit genade, om Christus wil. Amen. Gemeente, ik wil met u lezen de eerste 20 versen uit het Evangelie van Marcus. Evangelie van Marcus, de versen 1 tot en met 20. Marcus 1, vanaf het eerste vers. Daar schrijft de evangelist: het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Het is zoals er geschreven staat in de profeten: zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die voor u uit uw weg gereed zal maken. En de stem van een die roept in de woestijn: maak de weg van de Heere gereed, maak zijn paden recht. Johannes kwam in de woestijn en doopte en predikte een doop van bekering tot vergeving van zonden. En heel het Judese land en de inwoners van Jeruzalem liepen naar hem uit. En ze werden allen door hem gedoopt in de rivier de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden. En Johannes was gekleed in kameelhaar en had een leren gordel om zijn middel. En hij at sprinkhanen en wilde honing. En hij predikte en zei: na mij komt hij die sterker is dan ik, bij wie ik het niet waard ben neer te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb u wel gedoopt met water, maar hij zal u dopen met de Heilige Geest. En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth in Galilea en door Johannes werd gedoopt in de Jordaan. En meteen toen hij uit het water opkwam, zag hij de hemelen scheuren en de geest als een duif op zich neerdalen. En er kwam een stem uit de hemelen: u bent mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En meteen dreef de geest hem uit de woestijn in. En hij was daar in de woestijn 40 dagen en werd verzocht door de Satan. En hij was bij de wilde dieren en de engelen dienden hem. En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het evangelie van het koninkrijk van God. En hij zei: de tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. En toen hij bij de zee van Galilea wandelde, zag hij Simon en Andreas, zijn broer, het net in de zee werpen, want zij waren vissers. En Jezus zei tegen hen: kom achter mij en ik zal maken dat u vissers van mensen wordt. En ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. En toen hij vandaar wat verder gegaan was, zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeeus, en Johannes, zijn broer, die in het schip de netten aan het herstellen waren. En meteen riep hij hen en zij lieten hun vader Zebedeeus in het schip achter met de loonarbeiders en gingen weg, hem achterna. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Tekst voor de verkondiging vindt u in dit gedeelte. En dan met name de versen 14 en 15. En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het evangelie van het koninkrijk van God. En hij zei: de tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. Ik heb als thema boven de verkondiging gezet: Jezus, boodschap. Jezus, boodschap.
Voordat we daar in de verkondiging bij stilstaan, zingen we nu lied 323, alle vierde coupletten. O grote God, die liefde zijt. Gezang 323, 1 tot en met 4.
Na het amen van de verkondiging zingen we, zonder dat ik dat dan nog aangeef, op toonhoogte 174 het eerste en het derde couplet. Op toonhoogte 174 de coupletten 1 en 3. Marcus 1 vanaf vers 14. En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het evangelie van het koninkrijk van God. En hij zei: de tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. Geroepen gemeente van Jezus Christus. Waar moet volgens u, of waar moet volgens jou, een preek aan voldoen? Met welke verwachting luister je iedere zondag? En zo zitten misschien wel voor de tweede keer vandaag. Luistert u iedere zondag naar de verkondiging van Gods woord? Want we kunnen er niet omheen. De preek is in onze protestantse traditie een heel belangrijk onderdeel van de eredienst. Naast dat we zingen en God bidden, ons geloof belijden, luisteren naar zijn wet, vormt, als we alleen al letten op de tijd die een preek van de dienst in beslag neemt. De preek is een belangrijk onderdeel. Waar moet volgens u en waar moet volgens jou een goede preek aan voldoen? Ja, de een zal zeggen: een goede preek moet bemoedigend zijn. En de ander zegt: ja, maar een goede preek is ook vermanend. Moet in gewone taal gesproken worden? Niet al te veel talen Kanaans, maar gewoon in alledaagse taal, begrijpelijk. En weer iemand zegt: ja, maar een preek moet antwoord geven op de levensvragen waar ik mee zit. Nee, een preek moet gaan over Jezus. Over Jezus die geboren is, geleden heeft, gekruisigd is, gestorven voor onze schuld en is opgestaan, de dood heeft overwonnen. Daar moet het over gaan in de verkondiging. Misschien niet altijd even duidelijk, maar dat vormt toch wel een belangrijk onderdeel. En weer een ander zegt: een goede preek moet vooral niet te lang duren. Vandaag hebben we Marcus 1 gelezen. Het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Daar begint Marcus zijn boek mee, zijn evangelie. Het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Dat zijn de woorden waarmee hij zijn boek, zijn hoofdstukken mee inleidt. Maar het is ook de sleutel. De sleutel om te begrijpen waar het over gaat. Het gaat hem om Jezus. Jezus die inbreekt in onze tijd. Jezus die een nieuw begin maakt. Een nieuw begin mogelijk maakt. Het evangelie van Jezus Christus, de goede boodschap, het blijde nieuws van Jezus Christus. Ja, wat bedoelt Marcus daar nu mee, met die woorden van Jezus Christus? Is dat het evangelie dat Jezus gebracht heeft? Dus het evangelie dat Jezus gebracht heeft, dus het van voor ons, dat we van hem ontvangen hebben? Of bedoelt Marcus meer te zeggen: nee, het is het evangelie over Jezus Christus. De beschrijving van wie Jezus was en wat hij deed. Als een soort evangelische biografie. Het zou natuurlijk allebei kunnen. Maar het valt op als u het Marcus evangelie leest, het is niet zo lang, dat Jezus vaak tekenen geeft en onderwijs tegelijk. Marcus richt zich wat aan wat Jezus gedaan heeft. Vaak ondersteund met enkele uitspraken. Maar in Marcus vindt u, behalve in Marcus 13, geen lange toespraken zoals de bergrede. Of een afscheidsrede zoals in het Johannesevangelie. Maar, zegt Marcus, Jezus gaf wel onderwijs. Jezus spreekte ook. En hij vat die woorden als het ware samen in hoofdstuk 1. De tekstwoorden voor de verkondiging vanavond. Na zijn doop trekt Jezus zich terug. En pas na de dood van Johannes komt Jezus weer op het toneel. Johannes wordt overgeleverd, staat er. En nadat Johannes overgeleverd was. En als we daar eens over nadenken, over die woorden, dat nadat Johannes overgeleverd was. Dat is toch wat? Het viel me op in de adventstijd. dat God, met alle respect gesproken, hemel en aarde bewogen heeft om Johannes geboren te laten worden. Een onmogelijkheid bij twee van die oude mensen. En dan wordt de weg bereden, geboren. De heraut van Christus, een eretitel. Maar ook Johannes wordt overgeleverd. De heraut valt weg. Jezus volgen, Jezus verkondigen. Het is geen garantie voor een gemakkelijk leven. Als zelfs de grootste heraut van Christus overgeleverd wordt en ter dood gebracht wordt vanwege het evangelie, moeten wij niet denken dat we alleen maar de wind mee hebben. Nadat Johannes is overgeleverd, de heraut valt weg, maar toch gaat de boodschap verder, en dat is altijd. Dat zien we door alle eeuwen heen van het christendom. De heraut valt weg en er komt weer een nieuwe. En natuurlijk, wij zijn Johannes niet en zeker Christus niet. Maar de boodschap gaat door. De boodschap gaat door alle eeuwen heen. Ook in Gorinchem. Ook na eind juni. Als God het geeft, zal er weer een nieuwe herder en leraar komen. En zo gaat het door en zo mag de boodschap, het evangelie verkondigd worden. En hier in Marcus 1 zien we dat niemand minder dan Jezus ook het evangelie verkondigt. Hij begint met preken. Jezus is ook een heraut van het koninkrijk van God. Waar moet volgens jou een preek aan voldoen? Daar begonnen we mee. Marcus geeft ons een blauwdruk. Een structuur van een goede preek. En die blauwdruk is niet door zomaar iemand gegeven. Maar het zijn de woorden van Jezus zelf. Jezus preekte het evangelie van het koninkrijk van God. En hij zei, de tijd is vervuld. Het koninkrijk is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. Dat is het antwoord waar een goede preek aan moet voldoen. Over het koninkrijk van God en over de tijd die vervuld is. Het roept op tot bekering en tot geloof in het evangelie. Jezus preekte het koninkrijk. Dat is een centraal thema in alle evangeliën. Zowel bij Matthäus als bij Marcus als bij Lucas gaat het over het koninkrijk van God. Misschien wel veel meer dan wij beseffen is dit een centraal thema in de verkondiging van Christus. Op de cruciale punten gaat het over het koninkrijk. En u bidt er denk ik ook dagelijks om. Als u bidt, uw koninkrijk komen. En aan het einde van het Marcus evangelie, als Jezus het avondmaal instelt, dan zegt hij, ik zal niet meer proeven van de druiven, drinken van de wijn, totdat het koninkrijk gekomen is. Het koninkrijk. Een centraal thema. In de evangelie, en het roept de vraag op, is het koninkrijk van God ook een centraal thema in ons leven? Of is het misschien wel een thema waar u wat moeite mee heeft? Dat Gods koninkrijk nabijgekomen is, het laat zich niet zo makkelijk rijmen met wat we om ons heen zien in de wereld. Waar is dat koninkrijk dan? En wat zien we ervan? En wat worden we er beter van? Dat was ook al in de tijd van Jezus. Toen hij preekte dat het koninkrijk nabijgekomen was. En Jezus, hij zag de Romeinse soldaten door de straten lopen en zij waren de baas. Wat nou koninkrijk? Het Romeinse Rijk. En toch preekte Jezus het koninkrijk met woorden en niet met wapens. Want zo gaat het in het koninkrijk van God. Jezus deed goed. En zo liet hij zien waar het om gaat in het koninkrijk. Wat doen wij met deze woorden? Misschien weet u er geen raad mee. En keek u eind 2017 zo eens naar de nieuwsoverzichten van het afgelopen jaar. En wie het nieuws een beetje volgt. Die ziet de verschrikkelijke beelden toch voor zich. En je ziet verwoeste steden ergens in Syrië. En je ziet mensen van huis en haard verdreven. Waar mensen onderdrukt worden en je zegt, is dat nou het koninkrijk? En we worden overspoeld met nieuws van wereldleiders die pochen hoe ze de wereld naar de grootste knoppen kunnen helpen. Het zijn zomaar wat beelden. Vaak ver van ons bed. Soms angstvallig dichtbij. En de angst kan je om het hart slaan. Als je hoort van terreur. Ver weg. Dichtbij. En op zoveel plekken waar de camera's niet op gericht staan. Maar waar het leed onmenselijk is. En Jezus preekte het koninkrijk van God dat nabijgekomen was. Hoe kan Jezus nou zoiets zeggen? En wat heeft de wereld meegemaakt na deze woorden van hem? Gods koninkrijk, dat lijkt verder weg dan ooit. Was het dan een loze belofte? Of had Jezus het echt gedacht dat het heel dichtbij was, maar had zelfs Jezus het mis? Ik wil u een paar gedachten meegeven. Zonder iets af te doen van het lijden dat in de wereld is, want dat is verschrikkelijk. Maar we zien toch ook mooie dingen in deze wereld? Dat we leven in een vrij land. Velen van ons hebben de zegen van gezond te zijn. Er werden kinderen geboren, ook in het afgelopen jaar. Misschien mensen met een goed huwelijk. Er zijn ook tekenen van het koninkrijk waar het goed gaat. En voordat we het weten zien we alleen maar de ellende en vergeten we de zegeningen. En is ons gebed naar God alleen maar bidden. En vergeten we te danken. Laten we de zegeningen niet uit het oog verliezen. Er zijn ook tekenen van het koninkrijk waar mensen voor elkaar klaarstaan. En zeggen, ja, ach, mensen voor elkaar klaarstaan, wat is dat nou? Wat heeft dat nou voor waarde? Nou, lees het einde van Matthäus maar eens. En als Johannes, de heroud, weet u wel, die in de gevangenis zat. Als Johannes twijfelt. Het ook niet weet of Jezus nou de Christus is die hij aangewezen heeft. Dan zegt Jezus, kijk eens. Blinden kunnen zien en kreupelen kunnen lopen. Het zijn tekenen van het koninkrijk als mensen geheeld worden. Zichtbare tekenen dat God deze aarde niet loslaat. Tekenen van het koninkrijk, hoe het er eens aan toe zal gaan daar. Dat is het eerste. Maar het koninkrijk. Als u daarover nadenkt, waar denkt u dan aan? Hoe ziet het koninkrijk van God eruit? Is dat een bepaald gebied? Net zoals je, als je uit België komt rijden, dan staat er een bord. Welkom in het koninkrijk der Nederlanden. Een stuk afgebakend gebied, afgegrensd gebied. En dat is dan het koninkrijk. Is dat het dan? Net zoals u thuis misschien ook wel uw eigen of jouw eigen koninkrijkje hebt. Je eigen stoel waar niemand anders in mag zitten. Althans, zo gaat het bij ons. Zo'n ene stoel, net naast de houtkachel, als het dan koud is buiten. Er is maar één iemand die daar mag zitten. Misschien heb je dat thuis ook wel. Denk vroeger, had je zo'n briefje op je deur hangen. Dit is mijn kamer. Hier mag niemand komen. En zeker mijn zus niet. Dat was jouw koninkrijk. Daar was je de baas, daar was je je eigenaar van. Misschien mocht je moeder één keer per week komen om het een beetje schoon te maken. Dat we zo het koninkrijk van God ook zien. Een afgebakend plekje op deze aarde. In ons leven waar God de baas is en voor de rest. Ach nee, voor de rest niet. En anderen zeggen nee, je moet niet in de ruimte denken. Maar je moet denken in tijd. Het koninkrijk van God moet je in de tijd zien. Het komt nog. Eens. Ooit. Nu kunnen we maar een beetje leven zoals we willen. Ach, we geloven in een God van de toekomst. En dat is waar. Dat is waar. We geloven in een God van de toekomst. Maar we geloven ook in een God in het heden toch. Niet alleen dat God aan het einde het allemaal goed zal maken. Maar dat hij ingebroken is in de tijd, in vandaag de dag.
Dat er wezenlijk iets veranderd is.
En ik weet, de belofte van God staat nog open. En eens zal het volledig zijn. Gaat het daar dan om het koninkrijk dat eens komen zal? Over het koninkrijk? Waar Gerard Reve over dichtte, dat koninkrijk van u, weet u wel? Komt er nog wat van? Maar gemeente, Gods koninkrijk is niet gebonden aan ruimte. En Gods koninkrijk is niet gebonden aan tijd. Gods koninkrijk is afhankelijk van God zelf. En waar God is, daar is zijn koninkrijk. En als Jezus zegt, het koninkrijk is gekomen, dan staat de koning er zelf. En hij verkondigt het koninkrijk van zijn vader. En hij verkondigt zijn eigen koninkrijk. En dat is goed om te beseffen. En als we mogen geloven dat God de Heilige Geest in ons wonen wil, dan hebben we een hoge roeping. Want waar God is, daar is zijn koninkrijk. Hij is Immanuel, God met ons. Dat komt Jezus vertellen in levende lijven. Dat de eeuwige God, die nog groter is dan het heelal, zich zo klein heeft gemaakt dat hij wil wonen als mens. In ons, onder ons. En Jezus zal laten zien dat God daadwerkelijk koning is als hij trouw is aan de opdracht die God hem geeft. En op de paasmorgen de dood overwint. Op Goede Vrijdag sterft voor de zonde van de mensen. En op paasmorgen het licht laat zegevieren. Het is opvallend. En ik ga nu geen paaspreek houden. We leven nog maar net na kerst. Alhoewel, we leven toch ook alweer bijna 2000 jaar na Pasen. Maar het is opvallend dat op de paasmorgen de vrouwen naar het graf gaan. En dan staat er, en toen het licht werd. Als je dat is een tijdsaanduiding. Nee. Als God schept, Genesis 1. En God schiep het licht. En als het koninkrijk doorbreekt, door de dood is overwonnen. En toen het licht werd. Het koninkrijk van God. Het is gekomen. En we leven vanuit de belofte, maar niet alleen vanuit de belofte. Er is wezenlijk iets anders. Christus is gekomen, de dood is overwonnen. En zo leven we altijd in een spanning van het alreeds en het nog niet helemaal. Maar het koninkrijk is gekomen en de tijd is vervuld, zegt Jezus. Want het is Pasen geweest en daarom leven we als mensen met hoop. In alle hopeloosheid om ons heen. Want waar God is, daar is zijn koninkrijk. Ja, en die boodschap van Jezus. Het vraagt om reactie. Het vraagt om actie. Jezus roept de mensen op om zich te bekeren. En het evangelie te geloven. Bekeer u en geloof het evangelie. Dat is de opdracht. En in onze Nederlandse tekst valt het niet zo op. Maar het is een gebiedende wijs. Het is geen vraag. Het is een opdracht. Bekeer u en geloof het evangelie. Het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Bekeer u en geloof het evangelie. Dan moet u niet zeggen, ja, daar zit dus een volgorde in. Oftewel, ik moet me eerst bekeren. En daarna geloven. Maar bekeren en geloven heeft met elkaar betrekking. En ze zijn verbonden met het koninkrijk van God. Bekering. Typisch zo'n woord wat we in de kerk gebruiken. Wat is dat eigenlijk? Wat is bekering? Als je dat uit zou moeten leggen aan uw kinderen. Of als je dat uit zou moeten leggen aan iemand op school. Wat is dat bekeren? Nou ja, je googelt het eens even. Bekeren is het overgaan of doen overgaan tot een andere godsdienst. De Bijbel in gewone taal
Die vertaalt de woorden van Jezus als volgt. Geloof het goede nieuws. Dit is het moment om je leven te veranderen. Bekeren heeft dus te maken met veranderen. Gods koninkrijk, het roept ons op tot verandering. 180 graden anders. Bekeren. Dat is zo'n groot woord, je kan er zoveel over zeggen. Maar bekeren heeft te maken met de weg naar huis weer vinden. Niet de weg bij God vandaan, maar je omdraaien en weer terug naar huis gaan. Weten waar jouw huis is, waar je thuis is, waar het koninkrijk is. Daar heeft bekeren mee te maken, terug naar God. In plaats van bij hem weg. Een beetje heimwee krijgen. Heimwee naar het koninkrijk. Heimwee naar de ontmoeting met God. Je thuis raken. Thuis raken in dat koninkrijk. Bekeren. Ik moet denken aan de gelijkenis van de verloren zoon uit Lucas 15. U weet wel, die al zijn spullen verkocht. Of dan meenam en het geldte. Verbraste ergens ver weg. Niks meer heeft. Bij de varkens zit. En heimwee krijgt. Hij heeft honger. En hij krijgt niet te eten wat er is. En ik moet dan altijd maar denken aan de GFT-kliko. Ik zeg het maar gewoon zoals het is. U weet wel waar u etensafval in gooit en tuinafval. Die kliko in de zomer, waar de maaien uitlopen. Daar kijkt hij naar en dan denkt hij, dat zou ik nog wel willen eten. Maar hij krijgt het niet. En dan verlangt hij naar huis. Want daar heeft hij het beter. Natuurlijk heeft hij het daar beter. En hij gaat. En dan komt hij thuis. En dan staat zijn vader niet van, ja jochie, is je eigen schuld. Of, ja als je honger hebt dan kom je, maar anders zie ik je niet. Nee, dan staat die vader daar op de uitkijk. En daar heeft bekering mee te maken. Terug naar huis verlangen. Omdat het bij God beter is. En hoe goed we het hier ook hebben, want we hoeven niet allemaal zo te leven. Bij God is het altijd beter. Bekeren. Een andere mindset. Terug naar huis. Niet meer gericht op wie ik ben, maar op wie Jezus is. Niet meer mijn eigen gelijk, maar zijn koninkrijk. Daar heeft bekeren mee te maken. Hem geloven op zijn woord. Het evangelie. Dat is die waard. Dat is wat Jezus ons opdraagt als hij spreekt over het koninkrijk. Om ons te richten op God en het vertrouwen op hem te stellen. En misschien zijn er wel onder u die zeggen, ja bekeren, altijd maar die dominees die over bekering praten. Wanneer ben je dan bekeerd? En als ik bekeerd ben, hoe leef ik dan? Maar bekeren is iets dagelijks. Steeds terug verlangen naar God. Ja, maar als je bekeerd bent of als je christen bent, dan mag je van alles niet meer. Dan moet je naar de kerk en dan moet je een beetje je tijd uitzitten. En je leunt zo eens een beetje op de bank. En je denkt, hoe lang duurt het nog? Maar geloven, gemeente, is niet in eerste instantie een soort checklistje wat we wel en wat we niet mogen. Geloven heeft te maken met de relatie die God met ons aan wil gaan. En willen wij die relatie met hem ook aangaan? Want daar is het waar God om te doen is. Om de relatie met u en met jou. Om een leven met hem. En dat is een prachtig leven. Dat is een leven vanuit de hoop, vanuit de toekomst. Daar heeft bekering mee te maken met de relatie met God. En daarom moeten we ook maar steeds dicht bij hem blijven. Dat is wat hij wil. Dat de wegen niet uit elkaar gaan. En soms spreek je wel eens mensen. Zijn 25 jaar getrouwd. En gaan uit elkaar. Verschrikkelijk. En zeg je, hoe kan dat nou? Ja, weet het eigenlijk ook niet. Maar we zijn uit elkaar gegroeid. Van elkaar losgeraakt. En een beetje op elkaar uitgekeken. Daarom steeds maar bij God blijven, want dat is wat hij wil. En daar geeft hij ook ons de krachten toe. Dat komt niet uit onszelf. Maar we hebben er wel een keuze in. We kunnen God ook weghouden. En steeds gaan we in de fout.
Maar gemeente, doet het u nog zeer?
Doet het u nog zeer als we tegen God en zijn geboden ingaan?
Doet het u nog zeer als u verkeerde dingen doet? Doet het u nog zeer
als we bidden om vergeving?
Dat hebben we net gedaan in het gebed.
Vergeef ons onze laksheid. En vergeef als we dingen doen die niet zijn naar uw eer. En vergeef het ons, heren, als we dingen hebben nagelaten die u van ons vraagt. Doet het u nog zeer toen ik die woorden zei? Of hoorde u het amper? Want ja, ach, vraag om vergeving hoort er een beetje bij. Doet het ons nog zeer als we God bidden om vergeving? Zoals je soms een klein kind ziet, die heeft iets fout gedaan en dan zeg je, je moet nog sorry zeggen. En dan staat dat kind echt zo te kijken en dan wil het eigenlijk niet. Sorry zeggen. Of we zeggen sorry, maar ja, we weten niet eens waarvoor. Doet het ons nog zeer als we God verdriet doen? Daar heeft bekering mee te maken. Met het in liefde beantwoorden van de liefde van God voor ons. De verkeerde dingen niet meer willen doen. Omdat we er God mee pijn mee doen. Als je van iemand houdt, zit je toch ook niet thuis op de bank te denken, nou, tot hoever kan ik gaan voordat ik die ander pijn doe? Daar denk je toch niet over na? Je wilt toch samen gelukkig zijn? En de ander geen zeer doen. Nou, daar heeft bekering en geloof mee te maken. Niet te denken, tot hoever kan ik het oprekken totdat God boos wordt. Maar een leven met hem in alle gebrokenheid. Maar wel in liefde.
Bekeren heeft er alles mee te maken. Dat we ons door de Heilige Geest laten richten op God. En dat werpt zijn vruchten af. En zo mogen we in ons leven laten zien waar het eraan toe, hoe het eraan toe gaat in het koninkrijk van God. Want waar God is, daar is zijn koninkrijk toch? Als we geloven dat God in ons wonen wil, dan vraagt dat ook van ons om te laten zien hoe Christus is. En zo mogen we getuigen. Getuigen van het geloof.
Geloven, het is een geschenk van Gods geest,
zeker.
Het is een geschenk aan ons allemaal. Maar geloven is ook een werkwoord.
Ik heb pasje geleden in eigen gemeente gepreekt over volhouden. Daar heeft geloven ook mee te maken. Soms voelen we het allemaal niet zo. En soms wil het allemaal niet zo. Dan heeft geloven ook met volhouden te maken.
Blijven Bijbel lezen. Blijven bidden. Volhouden. Daar heeft geloven mee te maken. Geloven is ook een werkwoord. Dan zeg je, ja, maar God moet het toch geven? Hij wil niks liever. Hij wil het ons geven.
Het ligt nooit aan hem.
En zo mogen we geloven dat we altijd welkom zijn. En mogen we ons erover verwonderen dat er nog bekering mogelijk is.
Zeg, ja, bekering, dat is een opgave van het geloof.
Ja, maar vergeet niet dat het ook een gave is van God, dat het mag. Dat hij niet, zoals wij misschien wel zouden doen, zeggen, nou, bekijk het maar. Maar dat je welkom bent, dat je altijd terug mag. Thuiskomen, bekeren,
geloven. Dat is de boodschap van Jezus. En weet u wat het wonderlijke is?
Weet u wat nou het wonderlijke is in die boodschap van Jezus? Nadat hij deze woorden gezegd heeft, roept hij mensen. Hij roept mensen in dienst van God om het woord te verkondigen en te verspreiden.
Door de verkondiging van het koninkrijk worden mensen ingeschakeld. En Jezus roept hier vier mannen, vissers van beroep. En dan geeft ze de belofte mee, u zult vissers van mensen worden.
En als u opgegroeid bent met de Bijbel, dan heeft u deze geschiedenis vast en zeker wel vaker gehoord. Dat Jezus die vier mannen roept die daar aan het werk zijn, zo weggeplukt. Niet eerst examen doen of ze geschikt zijn, nee. Jezus roept ze en vormt ze door de tijd heen. En er viel me iets op in deze geschiedenis. En dat geef ik u graag mee. Ik weet niet of Marcus het zo bedoeld heeft, maar mijn oog viel erop. Deze mannen, 2 keer 2, ze waren bezig met hun netten. 2 waren bezig om hun netten te herstellen, om de gaten te dichten. Jacobus en Johannes, ze waren bezig met de netten die achter het schip hingen en waar ze in één keer zo'n hele school vissen mee uit de zee plukten. En Simon en Andreas, ze waren ook bezig met hun net. Ze stonden aan de kustlijn en ze hadden een klein net wat je met 1 mens zo in zee kon werpen en een paar visjes mee kon vangen. Jacobus en Johannes deden aan grootschalige visserij. En Petrus en Andreas, die vingen maar een paar visjes. En het mooie is, Jezus gebruikt ze allebei. Grootschalige visserij en hele kleinschalige visserij. Jezus had beide nodig. Beide werden vissers van mensen. En dat vind ik een bemoedigende gedachte, ook voor ons in Nederland. Want de tijd is geweest dat vissers van mensen hele scholen tegelijk ophaalden. En vele glippen inmiddels door de mazen van het net heen. Het is belangrijk dat we onze netten maken. Dat we er niet eentje aan de voorkant vangen en er 10 aan de achterkant uitzwemmen. We zijn als kerk toegeroepen om te kijken of die netten nog een beetje dicht zijn en goed zijn. Maar ook nu de kerken slinken, heeft Jezus vissers van mensen nodig in kleinschalige visserij. En soms denken, waar doen we het voor? Die eenling. Of soms halen we het net op en er zit geen vis in. Zending en evangelisatie, het heeft te maken met lange adem. En soms met lege netten. Maar Jezus zoekt ook kleinschalige visserij. En laten we die eenling niet vergeten. En niet over het hoofd kijken van, nou ja, die telt niet. Want zo werkt het niet in het koninkrijk van God. En misschien is die ene wel op uw pad gekomen. En bent u kleinschalige visserij. Vissers van mensen, deze discipelen werden het. En zo zijn we allen geroepen om vissers van mensen te zijn. En weet u, vissers van mensen hebben bijzonder aas. Vroeger als klein ventje ging ik vissen. Samen met mijn vriendjes zaten we zo aan de waterkant. En ik had er helemaal niks mee. Ik heb er helemaal niks mee. Om zo'n vis van zo'n haakje te halen, Maar ja, je wilde wel mee. Weet je wat ik deed? Ik ging daar aan de waterkant zitten met mijn zakje chips en een blikje cola. Hengel in het water, althans, het haakje in het water. En ik deed er geen brood aan. Want als je er geen brood aan doet, dan vang je ook niks. En dat was precies mijn bedoeling. En soms denk ik, vissers van mensen, waar vissen we mee? Hebben we nog wel het goede brood voor ogen? Want wie vissers van mensen wil zijn, die kan niet zonder het goede brood. En u voelt de toepassing er wel komen, toch? Als Jezus zegt, ik ben het brood des levens. Vissers van mensen zijn mensen die gaan vissen met Jezus als het brood des levens om de vissen te vangen. Toe te voegen aan de school van gelovigen. En zo laat Jezus zijn roepstem uitgaan. Verkondig mijn evangelie. En verkondig het koninkrijk waar ik koning van ben. Verkondig het koninkrijk dat gekomen is en komen zal. Want uiteindelijk gaat het om hem. En om zijn genade. En om zijn toekomst. En om zijn leven. En dat is de boodschap voor ons allemaal hier in de kerk. En ver daarbuiten. Jezus Christus. Het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Waar moet volgens u een goede preek aan voldoen? Misschien moeten we de vraag maar eens omdraaien. Waar moet u volgens de preek van Jezus
aan voldoen? En Jezus zegt, geloof het evangelie en bekeer u, want de tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen. Amen. Gemeente, zullen we Gods aangezicht aanroepen in gebed. Dank en voorbeden doen. Laten wij bidden. Heere, u bent ons leven. De grond waar wij op staan. Heer, u bent de weg. De waarheid die ons leidt. Uw woord is het pad. De weg waarop we gaan. Zolang u ons adem geeft. Zolang als wij bestaan. We zullen niet meer vrezen. Want u bent erbij. Heer, we bidden u. Blijf ons steeds nabij. En zo klinkt ons gebed, Heere, om uw nabijheid en uw zegen over het leven. En Heere, we brengen u de dank en de eer dat we uw woord mogen hebben. En we zijn u dankbaar dat we deze diensten mochten zijn. En misschien vonden we het allemaal lang duren. Heere, toch is de dank aan u dat ook zij er zijn, Heere. En laat zo voor een ieder van ons uw Heilige Geest werken in ons leven. Want we hebben u nodig, Heere. En daarom bidden we, blijf ons steeds nabij. Houd ons maar dicht bij u over het spoor van het leven. En laat zo, Heere, ons mogen getuigen van het Koninkrijk. Want wij hoeven het Koninkrijk niet te brengen, gelukkig niet. Maar we mogen er wel van getuigen, van u. Op de momenten dat u ons daartoe roept. En maak ons dan bekwaam, Heere. En help ons om de woorden te spreken die we moeten spreken. Of de daden te doen die u het van ons vraagt. Om zo te getuigen van dat andere koninkrijk dat zo haaks staat op deze tijd. Maar uw koninkrijk dat ingebroken is en er bovenuit gaat. Schenk ons het geloof. En help ons, Heere, als dat geloof aangevochten wordt. Want er zijn zoveel dingen om ons heen die gebeuren, die ons bij u vandaan kunnen brengen. En wie zijn wij dat we blijven staan als u ons niet vasthoudt? Maar wek het verlangen, bekeer ons, wek de heimwee, om steeds maar weer naar u toe te gaan, dat de wegen niet uiteenlopen. Houd ons dan maar dicht in uw spoor, Heere, en blijf ons steeds nabij. En leer het ons u te volgen. En Heere, zegen dan ook zo al het werk dat gedaan mag worden in uw koninkrijk, ook hier, in deze gemeente, in deze wijkgemeente. De protestantse gemeente van Gorkum. En we bidden u voor. Dat meneer Wassenaar die vandaag bevestigd wordt. Is in het werk in het open pastoraat. Dat ook haar werk tot zegen mag zijn. Voor deze stad. Heere, we bidden voor haar. En zegen zo ook de dienaren van uw woord. Hier ter plaatse. We bidden voor de periode die voor de gemeente ligt. Er is dominee Foppen nabij. En er zoveel dingen die nog mogen gebeuren hier. Maar ook in de afronding van taken. En draag uw gemeente, Heere. Zegen de mensen die volgende week bevestigd worden in het ambt. Geroepen achter Jezus. Geen examen hoeven doen. Maar u vraagt wel ons ja-woord. Heer, we bidden ook voor hen die geroepen zijn, maar het niet aankonden of aandurfden te nemen. Ook dat kan een hele worsteling zijn. Maar zo mogen we ook dienen in het ambt van alle gelovigen. En zo uw koninkrijk verkondigen. Heer, we danken u. Het geeft de bidding dat hij samen met zijn vrouw vandaag vader en moeder mocht worden van Roos. Zegen ook dit gezin. We zijn dankbaar voor zijn muzikale kwaliteiten.
dat hij die ook in het midden van de gemeente mag laten horen. Om zo woord en muziek het evangelie te mogen verkondigen. Ook, of juist ook in de muziek, Heere. En zo raakt u mensen en moedigt u ons aan om steeds dichter bij u te komen. Heere, zegen ook dit gezin. En zo bidden we u, in dankbaarheid voor alles wat u geeft, bidden we ook voor mensen die met moeite en zorg hun weg moeten gaan, over de plaatsen waar de camera's niet op gericht zijn, maar waar het leed onmenselijk is, waar we geen weet van hebben. Dan gaat u over het rond van deze wereld en zo bidden we voor zoveel onbekenden voor ons. Mensen geschapen naar uw beeld en leer het ons ook zo om naar anderen te kijken, dat ook zij geschapen zijn door u. Heer, we danken u voor de verkondiging. En we danken u dat u een God bent, waar we steeds welkom mogen zijn. En zo gaan we van hier en bidden tot u. U die via 1000 wegen ons hier samenbracht. En op 1000 wegen zendt u ons weer uit om het zaad te zijn van uw koninkrijk. Het koninkrijk waarmee we bidden, waarvoor we bidden. Uw koninkrijk komen en laat uw wil worden gedaan in de hemel als ook op de aarde. Zo prijzen we uw naam, drie enige God. Hoor ons gebed. Vergeef wat niet was tot uw eer. We prijzen uw naam om Jezus Christus wil alleen. Amen. Gemeente, zingen we nog Psalm 17. Met het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden. En ga mij met uw heilicht voor. En ook het achtste couplet. Maar blijf voor uitzicht dat mij streelt. Psalm 17, het derde en het achtste couplet. Gemeente, ga dan van hier. Ontvang en draag de zegen van de Heere. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.